De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie. Een kans voor u om mee te groeien met de pioniers van morgen. Meer weten? Ga naar carbonequity.com. Carbon Equity. Do good by investing better.
Een goedemorgen van het FD. Ik ben Paulien Zwuster en het is donderdag 29 september. De sabotage van de Nord Stream-leidingen zet de energiemarkt op scherp.
Als er nu iets fout gaat bij de andere pijpleidingen, dan heeft Europa een heel groot probleem.
Er liggen niet alleen gasleidingen op de bodem van de zee, maar ook allerlei andere kabels en leidingen. En ook die zijn kwetsbaar.
Nou, we zijn er niet goed op voorbereid. Dat is in ieder geval wat je hoort als je met deskundigen spreekt.
En in het witwasonderzoek naar Gerrit Zalm is een anonieme brief verstuurd over de kroongetuigen.
Is nou iemand bezig met een afrekening? Met zijn eigen frustratie? Of heeft hij wel gelijk?
Dit is de dagkoers van het FD. Door de sabotage van Nord Stream 1 en 2 zijn de twee grote gaspijpleidingen van Rusland naar Europa mogelijk onherstelbaar beschadigd. Dit toont aan dat de kabels en de leidingen op de bodem van onze zee kwetsbaar zijn. En er liggen er nogal wat, vertelt redacteur Job Wout.
Voor gastransporten, voor transporten van windenergie, misschien straks ook voor veel weer nieuwere energiebronnen. Die zee die wordt helemaal volgeplemd met van alles en nog wat. En natuurlijk niet te vergeten ook datakabels die bijvoorbeeld van New York naar Londen gaan of van New York door naar Amsterdam. En waar allerlei financiële belangrijke informatie via worden verstuurd.
En zijn die dan op dit moment beter beveiligd dan die gaspijpleidingen in de Oostzee?
Nee, dat is zeker niet het geval. En die gaspijpleiding in de Oostzee hebben we gezien. Die is waarschijnlijk mogelijk gesaboteerd, maar dat is aan ieders aandacht ontsnapt. En dat kan natuurlijk ook met allerlei andere leidingen gebeuren die op de zeebodem liggen.
We wisten al wel dat dit een dreiging kon zijn. Waarom waren we er dan niet op voorbereid? Of zijn we er nog steeds niet op voorbereid?
Nou, we zijn er niet goed op voorbereid. Dat is in ieder geval wat je hoort als je met deskundigen spreekt. Het is wel zo dat het de aandacht heeft van niet alleen van deskundigen, maar ook van beleidsmakers en van mensen die bij Defensie bijvoorbeeld werken. Maar het is een buitengewoon moeilijk geval, een moeilijk probleem om zoiets in één klap opgelost te hebben. Terwijl we aan één stuk door nieuwe kabels aan het leggen zijn en nieuwe leidingen aan het bouwen zijn.
Wat zien die experts die jij hebt gesproken dan als mogelijke betere beveiligingsmaatregelen?
Camera's, sensoren, dat zijn wel zaken die je kunt verbinden aan die leidingen. En waardoor je, als er een pakketje wordt gelegd met een explosief wat misschien niet direct afgaat, dan kun je merken dat er iets gebeurt. Het kan ook een afschrikwekkende werking hebben op degene die iets kwaads in de zin hebben.
Ja, dat mensen in ieder geval weten dat ze in de gaten worden gehouden.
En dat vervolgens daar ook opvolging aan kan worden gegeven door marineschepen, door vliegtuigen, door wat ik ook heb begrepen, onderwater drones die dan zonder bemanning ook toezicht kunnen houden, dan wel in actie kunnen komen.
Ik denk dat we wel kunnen zeggen dat dit dan een wake-up call is voor ons in Nederland. Denken die experts dat er dan ook snel echt actie wordt ondernomen?
Nou, daar houden sommigen ook wel hun hart voor vast. Er is bijvoorbeeld een motie ingediend vanuit de CDA om het kabinet, het toenmalige demissionaire kabinet Rutte 3, op te roepen om een begin van een veiligheidsplan te maken op dit vlak. Omdat er ook allerlei rapporten verschenen van Nederland let op uw zaak. Minister Ollongren van Defensie had beloofd hier voor de zomer met een update over te komen. Nou, die update die kwam er in de vorm van een heel klein briefje, waarin ze zei van ja, het is allemaal veel te ingewikkeld en we moeten echt nog veel meer overleggen met onze internationale partners binnen de Europese Unie, binnen de NAVO, voordat ik met een wat beter antwoord kan komen. En oh, by the way, de coördinatie voor het geheel ligt niet meer bij Defensie, maar bij een ander ministerie, dat van Infrastructuur en Waterstaat.
Ja, dat klinkt niet als heel snel.
Nee, dat klinkt niet als heel snel. En dat klinkt ook, ook een beetje als teleurstellend, lijkt mij.
En we gaan nog even door over de sabotage van de gaspijpleidingen. Ik vroeg aan energieredacteur Bert van Dijk of we door de lekken in Nord Stream 1 en 2 straks te weinig gas hebben.
Deze twee pijpleidingen, dat zijn weliswaar enorme grote gaspijpen, maar die lagen stil. Er kwam geen gas doorheen vanuit Rusland naar Europa. Dus in die zin niet, want er kwam al niks door. Maar ja, het zet wel echt heel veel druk op het gassysteem in Europa nu. Want als er nu iets fout gaat bij de andere pijpleidingen, dan heeft Europa een heel groot probleem.
Ja, en ik denk dat we ons dan vooral druk maken om hoe gaat het met de pijpleiding van het Noorse gas.
Ja, dat is eigenlijk nu de grootste en die heeft de rol overgenomen van Rusland als grootste leverancier van pijpleidinggas naar Europa. En als daar met een van die leidingen iets mis zou gaan, ja, dan hebben we gewoon geen alternatieven meer eigenlijk. Dat is een beetje het verhaal nu, want we hebben weliswaar iets meer nog wat we aan LNG binnenhalen. Dus dat is vloeibaar gas uit de rest van de wereld. Dat is de afgelopen jaren heel erg sterk gestegen en gegroeid. Dus dat is wel fijn, maar dat kunnen we niet zoveel meer opschalen. Omdat de terminals die dat ontvangen in Europa, die zitten helemaal eigenlijk bomvol. En ook de terminals waar het vandaan komt, dus met name uit Amerika bijvoorbeeld, die zitten ook op maximale capaciteit. Dus stel dat er nu iets zou gebeuren met de Noorse gaspijpleidingen naar Europa, dan kunnen we niet zomaar een paar extra boten bestellen, om het zo maar te zeggen. Dus dat is wel een groot probleem.
Ja, dan begon jij met, we zitten niet gelijk in de problemen qua leveringszekerheid, maar het is wel spannend.
Nou ja, het is zeker spannend. En zeker natuurlijk omdat de winter eraan komt. En de gasopslagen in Europa, die zijn heel belangrijk en die zijn nu ook wel echt goed gevuld. Dus daarmee gaan we de winter wel goed in. Dus daar kunnen we het heel even mee uitzingen, maar die zijn eigenlijk helemaal niet bedoeld om dit soort klappen op te vangen. Die moeten gewoon eigenlijk je de normale winter een beetje doorhelpen. Die worden daar dan al voor gebruikt. Dus als er iets extra zou gebeuren, dan hebben we direct eigenlijk wel een probleem. Ja, dus dat is wel wat er aan de hand is.
En dan denk ik haast dat we de reactie op de gasmarkt wel kunnen uittekenen.
Nou ja, je zag dat toen het gebeurde, de sabotage of de explosies in de pijpleiding, dat uiteraard de prijzen omhoog gingen. En dat gebeurde dinsdag ook. De prijzen gingen verder omhoog. Dat is toch denk ik de nervositeit op de markt dat er zoiets kan gebeuren. Met gasinfrastructuur in Europa. En de volgende keer, als het een leiding betreft waar wel gas doorheen stroomt, dan zijn de poppen wel aan het dansen.
Dan nog wat anders. Er loopt nog steeds een fieldonderzoek naar het voormalige ABN AMRO-bestuur en dus ook naar Gerrit Zalm. En nu is er een anonieme brief opgedoken die dat onderzoek probeert te beïnvloeden. Ga ik het over hebben met onderzoeksjournalist Bart Mos en met algemeen verslaggever Pieter Kouwenberg, die de perikelen bij ABN al jarenlang volgt. Eerst hoor je Pieter, die even je geheugen opfrist over dat onderzoek.
Ze hebben onderzoek gedaan bij de ING, bij ABN AMRO. En ze hebben bij beide geconstateerd dat de bank gewoon ernstig tekortschiet in de controle op verdachte transacties. Nou, daar heeft ABN AMRO een paar jaar geleden voor enkele honderden miljoenen schikking getroffen met het OM. Een beterschap beloofd. En vervolgens is het OM een onderzoek gestart of een aantal bestuurders van de bank misschien wel verantwoordelijk zijn voor het feit dat die controle niet goed was en of ze daar strafrechtelijk voor vervolgd kunnen worden.
En in dit onderzoek, Bart, kwam dus een anonieme brief. Wat staat erin?
Ja, in die anonieme brief wordt gesteld dat Olga Zoutendijk, dat is de toenmalig president-commissaris, op een dinertje heeft lopen opscheppen over het feit dat zij haar verklaringen over Gerrit Zalm heeft aangedikt en hem in feite een loer gedraaid heeft. Haar verklaringen in haar aantekenboekje, dat zij minutieus bijhield in die tijd, dat ze die aantekeningen heeft aangepast zodat ze aansloten op haar verklaringen over Zalm.
Ja, dus eigenlijk dat ze hem erin heeft geluisterd.
Ja, daar komt het op neer. Overigens, zij ontkent dat stellig. Wij horen ook dat het vrijwel onmogelijk is om in die aantekenboekjes iets toe te voegen of iets te veranderen zonder dat dat heel erg opvalt, want die regeltjes die zijn helemaal volgeschreven door mevrouw Soutendijk. Dus ja, het is de vraag of dat wel klopt. Bovendien, zij ontkent het ook dat ze iets heeft aangepast of dat ze haar verklaring heeft aangezet.
Ja.
En de vraag is natuurlijk, waarom sturen ze een anonieme brief over haar verklaring? Omdat zij, wat Bart en ik noemen, een kroongetuige in het onderzoek is. Haar verklaring is heel uitgebreid, heel minutieus onderbouwd. Onder andere met die mooie boekjes. Beter dan de andere commissarissen. Dus heel belastend, zoals wij begrepen hebben. Met name voor Gerrit Zalm, die toen leiding gaf aan de bank.
Jullie hebben de brief zelf niet. Jullie weten van de inhoud en van het bestaan. Weten we ook wat de toon was, hoe beschadigend het was richting haar?
Ja, er wordt namelijk in gesuggereerd dat zij die uitlatingen deed over haar verklaringen tijdens een dinertje in het buitenland en dat zij daarbij in kennelijke staat was.
Beschonken.
Beschonken kun je het ook noemen. Iets wat zij overigens ook ontkent, want zij drinkt niet, stelt zij. Dus dat is het lastig beschonken raken.
Weten we nou hoe serieus deze brief dan uiteindelijk is genomen door het OM?
Nou, dat is altijd het ingewikkelde met anonieme brieven. Je kunt ze heel makkelijk terzijde schuiven, omdat je kunt zeggen, ja, ik weet niet wie het is. Ik weet ook niet wat de motieven van iemand zijn. En als er badinerend over iemand gesproken wordt, dan is er misschien een grudge. En wij weten dat Olga Soutendijk en Gerrit Zalm, to put it mildly, geen al te beste verstandhouding met elkaar hebben. Eigenlijk een hekel aan elkaar hebben. Dus je kijkt eerst, zit er iets van een grond in? En twee, je kunt het je denk ik als OM ook niet permitteren om die brief terzijde te leggen. Omdat je een compleet onderzoek doet. Dus je kijkt even of daar beweringen in staan waar je houvast aan ontleent. Twee is, en dat hebben ze ook gedaan, ze hebben mevrouw Soutendijk onder ede verhoord over, klopt het nou wat daar is gezegd? Dat heeft ze, zoals Bart heeft uitgelegd, uitgebreid en onderbouwd ontkend. Ook schriftelijk nog. Maar ja, voor de volledigheid moet je er wel naar kijken.
Ja, het is een bekend fenomeen rondom ABN, dit soort anonieme brieven.
Zeker, zeker. Ik heb de bank een tijd lang gevolgd. En wat mij in de fase van zeg maar de periode Zalm en zijn opvolger van Dijkhuizen en de periode Soutendijk, dat anonieme brieven of klokkenluidersbrieven eigenlijk schering en inslag waren. Rondom haar plotse vertrek werden er anonieme brieven gestuurd naar de aandeelhouder, naar de toezichthouder, DNB en AFM, wat al heel ongebruikelijk is. Daarna ging het vrolijk door, maar dan over meneer Van Dijkhuizen. Die brieven kwamen ook vaak nog bij ons. En vorig jaar nog, toen we een verhaal schreven over het witwasonderzoek en hoe de controle bij ABN nou was georganiseerd, kregen we ook ineens anonieme mails. Dus het hoort op de een of andere manier bij deze bank sinds ze een staatsbank zijn.
Weten we al wanneer het onderzoek verder gaat of we meer horen van het OM daarover?
De FIOD is nu klaar, of lijkt nu klaar met het onderzoek. En dan is het gebruikelijk dat de FIOD daar een verslag van maakt, dat naar het Openbaar Ministerie stuurt. En dan zijn er twee aanklagers in dit geval, die dan een besluit nemen of zij de drie verdachten, dus Zalm, Wijn of Vogelzang, gaan vervolgen. Een van die officieren die is momenteel met zwangerschapsverlof, dus die is even een paar maanden uitgeschakeld. Dus wij schatten in dat maanden gaat duren, maar dat zouden ook wel veel maanden kunnen zijn.
Dit was de dagkoers van het FD. Je vindt de verhalen waar we het over hadden in de show notes. En het laatste financieel-economisch nieuws vind je op fd.nl. Dagkoers vind je morgenochtend weer in je favoriete podcast-app, als je je tenminste hebt geabonneerd. Voor nu een hele fijne dag. En graag tot morgen.
De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie.
Een kans voor u om mee te groeien met de klimaatoplossingen van morgen. Meer weten? Ga naar carbonequity.com. Carbon Equity. Do good by investing better.